Allereerst de mededeling met betrekking tot de huisbezoeken, gemeente. Er zal zo de Heere wil huisbezoek zijn maandagavond. J. van Markenstein. Dinsdagavond. P.J. van Prooien van der Slik aan de Ringstraat. En M. van der Baan. En donderdagavond. L. van Putten Peeman en W. Kattenstaart. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Dan nog een tweede mededeling. Dat is een herinnering dat deze week de catechisaties gewoon door zullen gaan. Morgenavond, morgenmiddag en morgenavond en vrijdagavond, zo de Heere wil. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit de berijming van de 10 geboden, de versen 1, 7 en 9. De 10 geboden, de versen 1, 7 en 9. Mijn ziel herdenk met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Zevende vers, gij zult niet doodslaan, noch u wreken. En het negende, och of wij uw geboon volbrachten. 1, 7 en 9 van de berijming van de 10 geboden. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg, gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden in de eerste brief van Paulus aan Timotheus en daarvan het zesde hoofdstuk. We noemen nu 1 Timotheus 6 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 62, het vierde vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Timotheus hoofdstuk 6. De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eerwaardig achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mededeelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. En indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nij, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin, met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen. Jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk ook gij geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, dewelke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. Een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, dewelke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. Tot zover de schriftlezing deze avond. Het woord van God wat we deze avond, Gods hulp in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen. 1 Timotheus 6 en daarvan de versen 17, 18 en 19. De versen 17 tot en met 19 van 1 Timotheus 6, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Tot zover onze tekst. We willen vanavond ook luisteren naar het onderwijs van de Heidelberger Catechismus. En we zijn toegekomen aan zondag 42. Vanavond willen we in een tweede preek over die zondag nadenken. Zondag 42, waar gesproken wordt over het achtste gebod. En we lezen zondag 42 in vraag en antwoord 110... en 111. Zondag 42. Wat verbiedt God in het achtste gebod? En het antwoord luidt: God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij ons eens naasten goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn des rechts als met vals gewicht. El, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden, daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Vraag 111, maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijns naaste nut waar ik kan en mag bevorderen, en met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde, daarenboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen moog. Tot zover onderwijs van onze Heidelberger Catechismus in zondag 42. Willen we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en Gods aangezicht zoeken? almachtige en eeuwige Heere. Gij van wie we gelezen hebben dat u een ontoegankelijk licht bewoont. Een licht wat niemand zien kan. Een licht waar niemand toe kan naderen. Tot u komen wij. Komen wij omdat u, ondanks dat u een ontoegankelijk licht bewoont. En ondanks dat wij mensenkinderen zijn die tot u niet kunnen naderen omdat we zondaren zijn. Omdat u gezegd hebt, zoek mijn aangezicht. En u weet, u Heere, dat wij uw aangezicht niet kunnen zoeken op een wijze die u behagen kan. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. En als u op ons neerziet zoals we zijn in onszelf, in ons zondig bestaan, dan moet alles ons aanklagen en tegen ons getuigen. Dan is er niemand die voor u verschijnen kan of tot u naderen kan. En daarom bidden we van u, wil u niet op ons neerzien in onszelf, maar op ons neerzien in de Zoon van uw gunst en van uw liefde, de Heere Jezus Christus. En wil u ons bidden leren, ook wanneer we als gemeente zijn samengekomen en onze noden en vragen voor u neerleggen, onze harten voor u uitstorten. Heere, wil u ons bidden leren zoals we in de kerk zijn. Wil u ons ook bidden leren zoals we op de kansel staan. Wil u onze lippen aanroeren opdat wij de tolk mogen zijn van wat in de harten van de gemeente leeft. Opdat wij voorbidder mogen zijn voor dit volk. Heere, wil u dan onze stem horen als we tot u komen. En wil u ons bijzonder vanavond in dit uur, waarin we samengekomen zijn om uw woord te overdenken, wil u aan ons denken en door uw woord en door uw Heilige Geest tot ons spreken. Laat uw woord helder verkondigd mogen worden, dat het duidelijk is voor ieder. Wil u geven dat we allen mogen luisteren en dat dat wat hindert of wat een struikelblok kan zijn bij het luisteren mag worden weggenomen. Neem gedachten weg die ons af kunnen leiden. Of dingen in de kerk die gebeuren kunnen, die onze aandacht kunnen trekken. Geef, Heere, dat al onze gedachten gevangen mogen zijn onder de macht van uw woord. Ja, wil u geven dat wij ook mogen luisteren. Wanneer we opnieuw over dit gebod nadenken, laat uw gebod ons in alle ernst en in alle heiligheid gepredikt mogen worden. Laat uw gebod, dat heilig is en goed, op ons hart gedrukt mogen worden, opdat we in het licht van uw gebod, ook van dit achtste, mogen zien dat wij zondaren zijn, onbekwaam tot enig goed, ook met betrekking tot het gebod, gij zult niet stelen, en geneigd tot alle kwaad. Heere, laat ons dat mogen beseffen, niet zomaar met een indruk van een ogenblik, maar dat we met verbroken harten en verslagen geesten de ernst van het verbod mogen horen en het in onze bank mogen belijden, het thuisgekomen mogen erkennen: Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Want u zegt het in uw woord: indien wij gezondigd hebben, laat ons onze zonden belijden. Heere, leer ons dat, oprecht te erkennen dat wij schuldig zijn, verloren zijn. Erkennen dat u rechtvaardig bent. Zou u ons dat ook onder de prediking van uw wet, door uw woord en geest willen leren? Drijf ons ook uit, Heere, onder de prediking van de ernst en de heiligheid van uw woord, opdat wij vluchten mogen tot die ene rots der behoudenis, de Heere Jezus Christus, de naam van Hem waarin alleen schuiling en hulp en kracht, genade, ontferming te vinden is. Bewaar ons ervoor dat we het gebod misbruiken en proberen onze eigen gerechtigheid op te bouwen door wat goede werken opeen te stapelen. Heere, breek onze eigen gerechtigheid af. Onze goede gedachten van onszelf maak plaats voor het werk van genade, voor het werk van uw lieve Zoon. En wil u door hem ons ook leren te wandelen in uw wegen. Leer dat aan al uw kinderen, aan allen die u lief hebben, aan allen die in hun hart verlangen om uw geboden te houden, want uw geboden zijn niet zwaar. Uw last is licht en uw juk is zacht. Heere, geef dat uw kinderen dat mogen ervaren, dat er bij u inderdaad een lichte last is en een zacht juk is. Dat ook dit gebod door genade een lichte last kan zijn voor uw kinderen. Wil daartoe uw kinderen leren wandelen op de paden van u. Wil ze voor struikelen behoeden, ga hen met uw heilig voor. En geef dat het ingeleefd en doorleefd mag worden. Dat ook wanneer uw kinderen letten op dit gebod, op wat hun voorgehouden en voorgeschreven wordt, dat ze dat nooit kunnen doen in eigen kracht. Want zonder u kunnen ze niets doen. Maar dat ze daarom naar die ene fontein, de fontein van genade, van rechtvaardigheid, van kracht, van heiligheid mogen wandelen. En dat ze in die fontein de kracht en de liefde mogen vinden om in uw wegen te wandelen. Dat het gezang van hun hart mag zijn. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Heere, leer uw kinderen door genade die dingen zien en verstaan. Wil u geven dat wanneer we over dit deel van uw wet nadenken, dat we ook de heel praktische, de heel persoonlijke boodschap mogen verstaan. Ook vanavond, wanneer we over uw gebod, in wat u beveelt, hopen na te denken, ligt er zoveel in opgesloten, want uw gebod is zeer wijd. Heere, geef ons dan dat wij uw gebod mogen zien in zijn diepte, in zijn breedte. En dat we de boodschap die daarin tot ons komt, mogen verstaan. Wil u uw woord zegenen tot vernedering, tot bekering. Woon en werk nog in ons midden, Heere, met de kracht van uw Heilige Geest. Het kan vaak zo stil zijn. Ook vandaag, dat we zo weinig horen van de kracht en van de werking van uw Heilige Geest. Heere, leer ons beseffen dat het niet genoeg is om uw woord te beamen, ermee in te stemmen, of er niet zo erg mee in te stemmen, maar dat we bekeerd moeten worden. O Heere, bind dat op ons hart. Laat de nood van ons leven echt nood mogen worden, opdat we alle goedkope gepraat mogen verliezen en leren zoeken naar u en geen rust mogen vinden voor ons hart en voor ons leven, voordat we de verberging tegen de wind en de schuilplaats tegen de vloed hebben gevonden in die ene rots der eeuwen. Heere, wil u doorwerken onder ouderen die al zo oud zijn en soms moeten zeggen dat er ook bij het ouder worden zoveel kilte kan zijn in hun hart. Wil u ook doorwerken in de harten van degenen die nog niet zo overoud zijn, maar toch al vele jaren van hun leven van u ontvangen hebben. Heere, wil u doorbreken door de onmogelijkheden heen. Wil u bijzonder ook werken in de harten van onze jonge mensen die op de grens aan de drempel van het leven staan. Wil u onze kinderen gedenken en ook hen naar uw belofte nog genade schenken. Heere, aan onze kant is het onverdiend, maar wil u uw naam verheerlijken onder ons? Want wat zou uw naam geëerd worden, als het mocht te horen, ook in het midden van de gemeente. Deze en die is daar geboren, daar zijn wonderen gebeurd, daar is de Heere overgekomen. Heere, dat is toch niet mensenwerk, daarin wordt de mens toch niet gebouwd, Maar dat is toch uw eigen werk, uw eigen Heer. Heere, wil dan om uws naams wil, uw naam verheerlijken, uw verbond gedenken, uw zoon kronen en het werk van uw geest verheerlijken. Doe het onder ons en onder onze kinderen. Wil dat ook schenken binnen onze kerken. Wil u doorwerken in onze kerken, ons bewaren bij uw woord. Bekerend en vernieuwend werken ook onder ons. En geef, Heere, dat ook in ons vaderland, waar de kerken ook door vele geesten gebroken dreigen te worden. En vele de kerk en uw dienst terug toekeren. Dat er een wederkeer mag komen tot u en tot uw dienst. Wil u uw koninkrijk doen komen, niet alleen hier in ons vaderland, maar ook over deze wereld. Wil u uw koninkrijk doen komen, ook in kerken waar we mee verbonden zijn. De kerken aan de overkant van de oceaan, kerken in Noord-Amerika en andere kerken met wie we ons verbonden weten, waar ter wereld ze ook zijn, misschien klein, misschien veracht. Maar wil u uw werk in het leven behouden in het midden van de jaren. Denk bijzonder aan de kerk die beproefd en verdrukt wordt achter het ijzeren gordijn en in andere landen. Heere, laat daar waar het zo moeilijk is, uw naam geëerd worden en uw koninkrijk mogen komen. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Wil u ook de eenvoudige middelen die gebruikt worden tot verspreiding van uw woord met uw zegen bekronen. Ontferm u over de verkondiging van uw woord onder het oude volk van Israël. Heere, doe hen die ene naam kennen en wil u geven dat het woord van uw waarheid mag doorbreken in de harten van hen die zelfs als ze nu uw woord lezen, dat doen met een deksel, met een sluier op hun aangezicht. Wil u met ons land en volk zijn? Wil u zich ontfermen over ons Nederland, over onze koningin, haar familie? Denk aan onze overheid. Heere, geef ook in ons vaderland, ook in regeringskringen, ook in ons vorstenhuis, een terugkeer naar u. Heere, wil u zich erbarmen over ons vaderland. En wil u, waar de geest van wetteloosheid soms zo oppermachtig lijkt te zijn, uw woord en uw wet op onze harten binden. En wil u geven dat wij ook in ons vaderland de roepstem van de oude profeet mogen horen, tot de wet en tot de getuigenis. Heere, werk bekerend en vernieuwend onder ons. We pleiten niet op iets wat wij zouden hebben, want bij ons is niets te vinden dan zonde en tekort en schuld. Maar wil u op ons neerzien in uw grondeloze barmhartigheid, uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 37, de versen 3, 4 en 13. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 37, de versen 3, 4 en 13. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Zwijg, gode, wacht op het eind van 's Heeren wegen. En het 13e vers. Ben jong geweest en draag nu grijze haren, maar zag nog nooit rechtvaardigen door nood zo zwaar gedrukt, alsof hen God liet varen. 3, 4 en 13 van Psalm 37. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Psalm 73, vers 13, willen we samen zingen aan het einde van de prediking. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En wat er verder volgt, de 13e vers van Psalm 73 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, de ook onder ons bekende Schotse prediker Thomas Boston heeft in zijn uitleg van dit 8e gebod gezegd: het gebod van God gaat met ons mee, waar we ook heen gaan. Het gaat mee als we naar huis gaan, naar het land gaan, naar de markt gaan, naar ons werk gaan. Zeker ook als we naar de kerk gaan. Met andere woorden, Gods gebod heeft zeggenschap over alle terreinen van dit leven. Geen enkel terrein van ons leven is uitgezonderd. Dat kan soms lastig zijn. Als we gaan beseffen dat waar we ook gaan, Gods gebod komt achter ons aan, gaat mee. Het kan soms hinderlijk zijn als we zien dat zelfs in de kleine dingen van iedere dag de geboden van de Heere ons achterna komen, ons vergezellen. En toch is het zo nodig dat het gebod van God met ons meegaat. Want als het gebod van God met ons meegaat, leren we heel ons leven zien in het licht van Gods goede geboden. Om het toe te spitsen op het gebod van vanavond, dan gaan we ook ons bezit, ons geld en ons goed zien in het licht van Gods geboden. En Gods geboden belichten ons bezit, ons geld, ons goed vanuit het eeuwige, vanuit de dingen die boven zijn. Wat zien we? Als Gods gebod de dingen van dit tijdelijk leven gaat doorlichten. Wat betekent het, vraagt u? Als Gods gebod deze dingen zet in het licht van de dingen die boven zijn. Hoe zie je, hoe kijk je dan tegen de dingen van geld en goed, van werk en werkeloosheid? Hoe kijk je dan daartegen aan? Wel, we willen daar vanavond met de hulp van de Heere over nadenken in deze tweede preek over het 8e gebod. Thema voor de prediking vanavond is het 8e gebod en de dingen die boven zijn. En dan zijn er drie dingen die onze aandacht vragen. Allereerst in ons persoonlijk leven. Ten tweede in ons maatschappelijk leven. En ten derde in ons geestelijk leven. Het 8e gebod en de dingen die boven zijn. In ons persoonlijk leven, ten tweede in ons maatschappelijk leven en ten derde in ons geestelijk leven. Zoals de meesten van u weten zijn we vorige week begonnen met de behandeling van dit 8e gebod. Gij zult niet stelen. We hebben gezien dat dit gebod als het ware een omheining is om ons bezit. Betekent dus ook dat wij bezit mogen hebben. God heeft de mens, veel of weinig, heel veel of misschien wel heel weinig, bezit gegeven. De Heere heeft ons als rentmeesters over ons geld en goed aangesteld, over alles wat we bezitten. Dat betekent tegelijkertijd dat we voor heel onze handel en wandel, voor hoe we met ons bezit, ons geld en goed omgaan, verantwoording schuldig zijn aan hem. Het betekent ook dat we geroepen worden om op het gebied van ons bezit en ons geld en ons goed te leven naar de regel van zijn geboden. Als hij het is die ons bezit en gaven gegeven heeft, dan heeft Hij het recht om de regels te zetten waarna wij zouden leven. Vorige week hebben we vooral gelet op wat de Heere verbiedt in dit gebod. We mogen niet roven en niet stelen. We worden verboden om er duistere praktijken op na te houden in ons werk of in de handel. Ontduiken van belasting is zonde tegen het achtste gebod. We worden ook verboden, zoals we zagen, om tijd te stelen. Dagdieverij is iets wat de Heere verbiedt. We worden geroepen om trouw te werken, nauwgezet te zijn in onze plichten. Het wordt ons ook verboden om gierig te zijn, te vast te zitten aan ons geld en goed. Of om verkwistend te zijn, maar uit te geven de gaven die God ons geeft te misbruiken. En tenslotte werden we opgeroepen in het licht van dit verbod om ons niet zo te hechten aan deze aarde en aan ons aards bezit, dat dit aards bezit het een en het al voor ons zou worden, maar om ons schatten te verzamelen in de hemel. Lag nu de vorige week vooral de nadruk op wat de Heere verbiedt in dit gebod. Vanavond willen we het meer hebben over het positieve, over wat God gebiedt in dit gebod. Wat zijn de dingen die de Heere als plichten voorschrijft in dit gebod van zijn heilige wet? Allereerst heel persoonlijk, voor ieder van ons, wie we ook zijn en hoeveel of hoe weinig we ook bezitten. Wel, dan schrijft de Heere in dit gebod aan ons voor dat we verplicht worden om vergenoegd te zijn. Dat is een wat ouderwets woord wat u herhaaldelijk in uw Bijbel vindt en wat bijna hetzelfde is als het gebruikelijker woord tevreden te zijn met wat de Heere ons geeft. Vergenoeging, dat is zoiets als tevredenheid. We hebben het de vorige week al gezien. De Heere geeft rijkdom. De Heere geeft armoede. In zijn voorzienigheid geeft de Heere de een veel, de ander weinig. Soms heel weinig. Maar wat ook in Gods voorzienigheid ons overkomt, de Heere wil ons door zijn woord leren dat wij tevreden zijn, vergenoegd zijn met wat Hij ons toeschikt. Nee, dat betekent niet dat we in ons werk of in ons bedrijf niet vooruit mogen. Er is zeker een wettige drang om onze positie te verbeteren. Om vooruit te komen in dit leven. Dat is op zichzelf niet verkeerd. Als ons streven naar hoger of naar meer, maar staat op de grondslag van ootmoed en van tevredenheid met wat de Heere ons geeft. Want wat is er, zegt de Heere in zijn woord, dat ge niet hebt ontvangen. Het komt al uit zijn hand. Ootmoedig vergenoegd te zijn is iets wat God aan elk van ons persoonlijk gebiedt. Ook in dit achtste gebod. U vraagt misschien, hoe weet u dat God dat gebiedt? Aan ieder mens om vergenoegd te zijn, wel omdat de Bijbel dat zegt. Mag ik zo één of twee teksten noemen? In Hebreeën 13, in een heel bekende tekst, wordt ons dit door de apostel voorgehouden. U wandel zij zonder geldgierigheid en wees vergenoegd met het tegenwoordige. Dat betekent, leer tevreden te zijn met wat u in dit tegenwoordig leven overkomt. En Paulus zegt het nog veel duidelijker misschien in de brief aan de Filippenzen, in het laatste hoofdstuk, wanneer hij schrijft: ik heb geleerd om vergenoegd te zijn met hetgeen ik heb. Ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. In alles ben ik onderwezen. Bij de verzadigd te zijn en honger te lijden. Bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Vergenoegd te zijn. Ootmoedige tevredenheid met wat God ons geeft. Ik vrees heel erg, gemeente, dat er tegenwoordig in het algemeen weinig te zien is van dat Bijbelse vergenoegd zijn, van het tevreden zijn. Ook al is er onder ons verschil, we hebben toch in ons goede vaderland eigenlijk allemaal zoveel goeds, zoveel zegeningen in het maatschappelijke, wat het financiële, wat onze bezittingen betreft. En toch, wat is er een brok ontevredenheid. Soms uitkomend in bittere opstand en jaloezie. Wat kan er een jaloezie zijn als een ander het iets beter heeft dan ik? Wat kan er een opgeklopte agressie openbaar komen als het gaat over loonsverhoging of bezuiniging? Als het mijn portemonnee raakt? Kijk, het wordt ons in het woord van God gezegd. En we worden ervoor gewaarschuwd dat dit soort dingen, een verkeerde, opstandige jaloezie naar het goed van een ander, een verkeerde, opstandige agressie wanneer het gaat om mijn loon, dat is de wortel van diefstal, ontevredenheid. Het haken, het zondig haken naar meer, is zonde in het licht van het achtste gebod. Niet vergenoegd zijn met de gaven en de zegeningen die God heeft gegeven. En dat is er niet alleen in de wereld, dat is er ook binnen de muren van de kerk. Soms bitterheid, opstand, jaloezie uit een verkeerde wortel voortkomt, waarin we het niet met Gods weg, niet met Gods voorzienigheid eens zijn. Het is er zelfs in het leven van Gods kinderen, het gebrek aan deze christelijke, in de diepe zin van het woord, aan deze geestelijke vergenoegdheid, tevredenheid met wat God ook doet. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Dat is er niet alleen vandaag, al denk ik dat het veel sterker geworden is. Het was er ook al bijvoorbeeld in de 17e eeuw, toen in Engeland de Puritijnen leefden. Een heel onbekende Engelse Puritein, Jeremiah Burroughs, heeft een boek geschreven. Een diep geestelijk boek, wat over dit thema, over dit onderwerp gaat. En de titel is wel sprekend genoeg. Titel is deze: het zeldzame sieraad van christelijke tevredenheid of christelijke vergenoeging. En hij klaagt erover vanuit het woord van de levende, dat niet alleen in het land Engeland, maar ook onder kerkmensen, ja zelfs onder Gods eigen kinderen, zo weinig in de praktijk doorleefd wordt. Vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. Hij noemt het een zeldzaam sieraad. En tegelijk een kostbaar sieraad. Want vergeet u het niet. Er is geen gezegender leven dan wanneer u door de genade van God tevreden mag leven als uit de hand van God. Het goede uit zijn hand mag ontvangen en het kwade. In stille tevredenheid uw weg mag gaan. Dan is God nabij. Dan kan de Heere geen kwaad doen. Dan hebt u veel vrede in uw hart. Zeldzaam sieraad. Kostbaar sieraad. Vergenoegd. Of tevreden te zijn. U vraagt misschien, maar hoe leer je dat dan? Die tevredenheid met de gaven van God, dat vergenoegd zijn. Leer je dat alleen maar wanneer al je wensen vervuld worden? Leer je dat alleen maar wanneer het vermogen voortdurend aanwast, zoals de psalmdichter daarover spreekt? Nee, dat niet. En ik denk dat we vandaag bewijzen te over hebben dat voorspoed op zichzelf niet noodzakelijk een leerschool is om vergenoeging, tevredenheid te leren. Hoeveel keren zien we het niet, dat terwijl mensen, terwijl jonge mensen, kinderen, soms zoveel hebben, dat de ontevredenheid soms van de gezichten af te scheppen is. Hoe komt het, dat terwijl veel jonge mensen meer hebben dan hun ouders en zeker dan hun grootouders 50, 60 jaar geleden, dat de vernielzucht en het vandalisme toeneemt. Tevredenheid wordt niet noodzakelijk geleerd op de school van het al meer krijgen, van het steeds meer bezitten. Tevredenheid wordt geleerd op de school van Gods genade. Als we leren buigen in voor- en tegenspoed onder de hand van God. Als we gaan zien en erkennen dat God ons alles geeft wat Hij nodig voor ons acht. Als we gaan inzien dat alles aan onze kant verbeurd en verzondigd is. En dat God het beste weet wat Hij ons in de praktijk van ons leven schenken moet. Voorspoed en tegenspoed. Als we de Heere mogen vrezen, dan gaan we het leren wat Paulus schrijft aan Timotheus in een van de verzen uit ons teksthoofdstuk, dat de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. De godzaligheid, het echte geestelijke leven, dat leert uit de hand van God te leven. Dat leert onder God te buigen. Dat leert iets van de zielenadel van het vergenoegd te zijn. Wat ook gebeuren mogen, het is mij goed wat de Heere voor mij beschikt. Ja, zegt iemand, maar dat is passivisme. Dan wordt de mens passief gemaakt. Je moet opkomen voor je rechten. Je moet een vechter zijn in dit leven. Ach, mijn beste vriend, we zijn vandaag zo verschrikkelijk bang geworden in de wereld en in de kerk voor het passief zijn. Terwijl er elementen zijn in het berusten, in het passief zijn, die door de Bijbel aangeprezen worden. Maar begrijpt u me niet verkeerd. Ik heb niet gezegd dat u niet vooruit mag komen in deze wereld. Ik heb niet gezegd dat het verkeerd is om aan een bedrijf te bouwen of aan een toekomst te bouwen in uw eigen leven. Maar laat het niet vanuit de wortel mogen zijn van het grijpen naar meer, van het jaloers zijn. De wortel, zoals de Bijbel die tekent van de geldgierigheid. Maar laat het mogen zijn vanuit de wortel van de ootmoed. Ootmoedig, buigend voor God. Alles uit Gods hand ontvangend. Vergenoegd zijn met wat de Heere geeft. Kijk, dat is ook heel zichtbaar in onze tekst. Als de apostel Paulus hier aan Timotheus nog een laatste vermaning schrijft, dan zegt hij, laat mensen die rijk zijn. Dat betekent, laat mensen die wat bezit hebben, die eigendom hebben, die naar de maatstaven van deze wereld niet tot de armsten behoren, maar die bezit mogen hebben, die gaven van God ontvangen hebben, Laten ze niet hoogmoedig zijn. Laten ze zich niet verheffen op hun rijkdom. Of dat ze wat meer zijn dan een ander. Laten ze ook hun hoop niet stellen op het vergankelijke, het ongestadige van de rijkdom van de schatten van deze wereld. Maar laten ze hun hoop stellen op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk geeft om te genieten. Ziet u, als wij gaven van God ontvangen, dan mogen we daar niet trots op worden. Dan mogen we ons niet verheffen. Dit ben ik en dat heb ik gedaan. Dit is het werk van mijn handen. Dan mogen we ons ook niet verheffen op het vergankelijke van dit aardse goed. Maar we worden geroepen om in rijkdom Gods hand te erkennen. Het uit Gods hand te ontvangen. En dan mogen we er ook van genieten. De kanttekeningen zeggen daarbij: in dankbaarheid, omdat God het ons in gunst heeft gegeven. En in matigheid zijn gave gebruikend. We mogen van de gave van God ook genieten. In dankbaarheid en in matigheid. Leven we zo? Zij we veel hebben of minder hebben? Jonge mensen, leven we zo terwijl we het toch meestal erg goed hebben? Voor onze opleiding, voor ons eten en drinken gezorgd wordt, leven we zo? In ootmoedige tevredenheid, in dankbaarheid dat de Heere ons zoveel gegeven heeft, in matigheid, onze gaven gebruikend. Of is er ook onder ons, terwijl zoveel mensen in deze wereld minder hebben en wij toch niet beter zijn, de geest van opstand, bitterheid, verkwisting, denk erover. Want de Heere vraagt van een ieder van ons persoonlijk dat we zo als uit zijn hand leren leven. En als je in het licht van deze dingen moet erkennen dat je leven zo vol is soms van bitterheid, of dat er vaak een verachten van Gods gave is, of een vertrappen van het goede wat God gaf, of ontevredenheid. De Heere roept tot bekering, dat we die zonde, de zonde tegen dit achtste gebod, gaan belijden. En smeken om op de leerschool van Gods genade te komen. Want daar ga je het leren dat geen gave van God verdiend is. Daar ga je het leren vergenoegd te zijn. Dankbaar en matig te leven. Als uit de hand van de Heere. Er zit ook nog een andere kant aan dit gebod. En dat wordt ons ook heel duidelijk in dit tekstgedeelte en in onze Heidelberger voorgehouden. Ook in verhouding tot onze naasten, in het sociale maatschappelijke gebeuren, worden we verplicht door het achtste gebod rekening te houden met onze naasten. Onze catechismus zegt het zo: ik word verplicht, vraag en antwoord 111... om mijns naaste nut, waar ik dat kan en mag, te bevorderen. Met hem al zo te handelen, als ik wil dat men met mij handelen. En onze tekst laat het zo horen, dat de mensen hun gaven zo zouden gebruiken, dat ze weldadig worden, weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne meedelende zijn en gemeenzaam. Dat betekent dat ze wat voor anderen over hebben. Wij worden geroepen om in het licht van het achtste gebod eerlijk met onze naasten te handelen. Onze naasten niet te bedriegen in onze handel, in ons zaken doen. Wij worden geroepen om ook het nut van onze naasten te bevorderen. Denken we in ons dagelijkse leven ook aan het goede voor onze naaste? We weten het toch dat het woord van God ons duidelijk voorhoudt, doet wel aan alle mensen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. Is uw hart een hart wat bereid geworden is om wel te doen? Wel te doen aan alle mensen. Houdt u rekening met de naaste. Zoekt u dat het goede van uw naaste bevorderd wordt? Of probeert u ten koste van een ander te verrijken of uw positie te verbeteren? Terwijl u de ander langs de kant van uw eigen geplaveide weg laat liggen. Of met uw ellebogen anderen wegduwt of vertrapt. Doet wel. Zoek het goede voor uw naaste. Dat is opdracht en roeping in het licht van het 8e gebod. Handel met anderen zoals u zelf behandeld wilt worden. Ik weet het, dat is in de praktijk van het leven niet altijd even eenvoudig. Als je vooruit wilt komen, wat is de grens tussen het zoeken van het nut van de ander en het zoeken van het goede voor jezelf en voor je gezin? Maar toch ligt het in ons hart, ligt het in onze gedachten, dat we ook denken aan het goede, aan het nut van de ander. Dat we rekening houden met de ander. En dat we bijzonder ook letten op mensen die het nodig hebben. Ook binnen de kring die door de Bijbel genoemd worden de huisgenoten des geloofs. Want daar gaat onze catechismus verder op door en ook onze tekst. Juist de mensen die veel hebben, juist de mensen die geld en goed mogen bezitten, worden verplicht en geroepen in de woorden van onze catechismus en ook in de woorden van onze tekst. Om bijzonder te denken aan hen die gebrek lijden. Om de nooddruftigen te helpen, de mensen die arm zijn en die het moeilijk hebben. Om mee te delen van hun rijkdom. Dat betekent dat we juist in onze westerse samenleving mogen denken aan mensen in andere gebieden van deze wereld, waarvan we weten dat ze verdrukt worden, of dat ze honger lijden, of dat ze door een aardbeving of door watervloed al het meest essentiële verloren hebben en in diepe armoede gedompeld zijn. Vorige week hebben we de nadruk opgelegd. We mogen bezit hebben. We hoeven ons niet door sommige moderne theologen een schuldgevoel op te laten dringen dat het erg is om iets te bezitten zolang er nog één arme in de wereld overgebleven is. Dat is onschriftuurlijk. Maar we kunnen ook de andere kant misgaan. Zo aan ons eigen goed en geld vastzitten dat de naaste, de verre naaste en de nabije naaste uit het gezichtsveld verloren wordt. Wij worden geroepen om van ons geld en van ons goed te geven. Aan de dienst van de Here en aan de naaste mededeelzaam te zijn. Hoeveel? Zegt de Bijbel daar ook wat over? Dat we moeten werken en mogen werken om ook van de gaven die God ons geeft aan anderen te geven. Is het zo dat het gebod van de tienden, het geven van de tienden, ook voor ons vandaag nog van betekenis is? U weet wat het gebod van de tienden is. Dat is dat gebod in de wet van Mozes, waar Mozes in de naam van de Heere gebiedt dat het volk van Israël 10%, 1/10 deel van hun inkomsten moet afstaan. En nu zijn er wel mensen geweest, en zeker ook vandaag aan de dag nog, bijvoorbeeld in sommige kerken in de Verenigde Staten, en waarschijnlijk ook wel hier in Nederland, die zeggen wel dat gebod om 10%, om 1/10 te geven voor God en voor de naaste, dat is ook vandaag nog wet. Daar zijn zelfs wel boeken over geschreven, waarin dat heel nadrukkelijk wordt aangeprezen. Ik denk aan een boekje van de bekende Engelse schrijver Pink, die niet aarzelt om te schrijven dat het feit dat alles zo geesteloos is in deze eeuw komt omdat men verzuimd heeft de tiende aan God te betalen. Hij benadrukt dat heel sterk. Heeft hij gelijk? Ach, gemeente, de tijd ontbreekt me om dat helemaal uit te gaan diepen, is ook niet direct nodig. Ik wil alleen dit zeggen. Dat met de tiende die in het oude Israël, in het Oude Testament betaald moesten worden, was niet alleen bedoeld geld voor de armen en voor de dienst van de Heere. Er was ook geld, belastinggeld, in betrok. Want Israël was een theocratie. De tiende, dat geld werd besteed aan waar wij belasting voor betalen. En voor de eredienst en voor de armen. Dat betekent dat het voor ons vandaag sowieso al moeilijk wordt om dat gebod van de tiende letterlijk te nemen. Bovendien, in heel het Nieuwe Testament wordt nergens gezegd dat dat gebod van de tiende voor ons vandaag nog letterlijk geldig is. Weet u wat in het Nieuwe Testament staat? Daar wordt veel meer gezegd hoe we moeten geven. En daar wil ik vanavond wel iets van zeggen. Niet letterlijk de tiende. Voor sommigen zal het weinig, voor anderen zal het veel zijn. Dat laat de schrift eigenlijk open. Maar er wordt wel heel duidelijk gezegd hoe wij moeten geven. Offeren aan de dienst van God. Offeren voor de naaste die arm is en met minder aards goed bedeeld is. Drie dingen zegt de schrift over het geven, over het offeren, over zulke gewone dingen als de collecte en het geven. Het eerste is dat wij dienen te geven van harte. Paulus schrijft in 2 Korinthe 9, wanneer hij over de collecte spreekt, over het geven van geld, over het brengen van offers. Hij zegt, die je spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. En die zegeningen zaait, zal zegeningen maaien. En dat betrekt hij op de collecte, want hij gaat zo verder. Hij zegt, een iegelijk die wat geven wil, doe dat gelijk hij het in zijn hart voorneemt. Niet met droefheid of uit nooddwang. Want God heeft de blijmoedige gever lief. Wij worden geroepen om van harte te geven. Om te doen wat in ons hart is. En daarom is zo heel erg. Als mensen in de kerk en wanneer het gaat om het geven van hulp aan de verre of nabije naaste. Altijd maar een gierige geest koesteren. O ja, ik moet ook nog wat geven. En dan het minste geld, de stuivers en vroeger de centen, die gaan in de collectezak. Eerst de rente, eerst de lening, eerst mijn huis. En de schamele beekjes zijn voor de collecte en zijn voor de kerk. Dan is niet van harte. Zo'n gever heeft God niet lief. Geven is niet alleen iets wat van harte moet gebeuren. Het is ook iets wat in het verborgen moet gebeuren. U leest dat heel duidelijk, leest u thuis maar na in de bergrede in Matthäus 6. Daar leest u dat de fariseeën als een van hun grote plichten hadden voorgeschreven, er moeten aalmoezen gegeven worden. En dat ze met veel trots hun hand in de collectezak staken, maar dan wel heel duidelijk lieten zien dat het ging om een goudstuk. Dat is precies hetzelfde als de man die vandaag aan de dag een grote cheque schrijft. En aan ieder die het horen wil zegt, ik heb zoveel aan de kerk gegeven. Ik heb zoveel over voor de verre naaste. De Heere Jezus zegt, dat is alleen maar eigen gerechtigheid. Dat is alleen maar valse trots. Als u echt van harte geeft, is het ook verborgen. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Nee, dat betekent niet dat de penningmeester van de kerk het niet mag weten. Dat betekent niet dat u uw giften ook niet op een wettige manier mag gebruiken bij uw aftrek van de belasting. Maar het betekent wel, wat is de geest waarin u geeft? Is het de geest van de iets wat schreeuwerige zelfgenoegzaamheid? Dit ben ik en dat heb ik over voor de dienst van de Heere en voor mijn naaste? Of is het van harte en in het verborgene? In het verborgene van een verbroken hart. Want dat bedoelt de Heere Jezus. Het verborgen geven. Niet willen weten voor een ander. Niet je verheffen. Komt voort uit een verbroken hart. En een mens mag wel eens een verbroken hart hebben, niet? Als je ziet hoeveel goed de Heere je gegeven heeft. Hoeveel de Heere je geschonken heeft in je gezin. Wanneer het gaat over je salaris. Over het geld wat je verdiende in je bedrijf. Als dan de Heere je laat zien dat dat nu alles onverdiende gift is. Dan breekt je hart. En dan gaat in stilte de portemonnee. Of vandaag misschien de bankrekening open. En dan geef je in stilte. In verwondering over de goedheid van God. Je linkerhand weet niet wat je rechterhand doet. Zo geven. En het derde is. Geven in overeenstemming met wat God aan u gegeven heeft. De Bijbel is over deze dingen zo heel praktisch. Van harte, in het verborgen en, zegt de schrift, u mag geven in verhouding naar de mate waarin God u gezegend heeft. Paulus zegt dat ook in een ander hoofdstuk wanneer hij over de collecte spreekt, 1 Korinthe 16. Daar zegt hij, op elke eerste dag van de week leggen een ieder van u iets weg voor zichzelf. En de bedoeling is, leggen ieder wat weg voor de dienst van de Heere en voor de hulp aan de armen. En dan laat Paulus daarop volgen, nadat hij welvaren verkregen heeft. Paulus zegt niet, moet per se 10% zijn. Paulus zegt, na de mate dat hij welvaren van de Heere verkregen heeft. Kijk, als God u afgelopen jaar rijker zegende dan in het jaar 1987. Dan is het heel bijbels dat u in dat jaar waarin u rijker gezegend werd, ook meer gaf. Het is een heel ongeestelijk teken. Als mensen altijd maar vaste bedragen geven voor de armen en de noodlijdenden in deze wereld en voor de dienst van de Heere. Dan hebben ze zich nooit verwonderd over het feit dat God ook in een tijd van teruggang toch nog zoveel gaf. Maar als ik leef bij de gever van alle goed en als ik zie hoe God mij gezegend heeft met tijdelijke en misschien wel met eeuwige zegeningen. Ja, dat komt uit in de manier waarop ik geef. Dan zijn er wel eens ogenblikken dat ik niet karig word. Dan zijn er wel eens ogenblikken, zei professor Wisse in zijn dagen al, dat je je portemonnee neemt en hem leegstort in de collectezak. Omdat God tot je hart gesproken heeft. Dan brengt een weduwe, zegt de Bijbel, de laatste twee penningen. En het was een offer aangenaam voor de Heere. Ziet u hoe ook achter al deze zo heel simpele dingen, zo heel praktische dingen, waarvan u misschien wel gedacht hebt, spreekt de Bijbel daar nu ook over? Hoe er allerlei geestelijk onderricht en geestelijke lessen in liggen? Ik wil nog op één ding wijzen voordat we tenslotte op het geestelijke iets verder nog doorgaan. En dat ene is een vraag. Hoe geven wij? Hoe zoeken we onze naaste en de dienst van de Heere, de kerkdienst, te onderhouden? Hoe geven we in de eredienst? Hoe geven we aan organisaties die hulp verlenen? In het verborgen, van harte en naar de mate dat God ons zegende. Of altijd maar karig. Altijd maar hetzelfde. Het zou wel eens kunnen, gemeente, dat ook in deze dingen iets van de geestelijke armoe van onze tijd naar voren komt. Want waar we werkelijk door Gods genade aangeraakt zijn en iets gezien hebben van het grote en het eeuwige wonder dat God op een verloren mensenkind wil neerzien. Ja, daar komt ook iets van uit in de manier waarop we leven, in de manier waarop we offeren. Dan gaan we het ook zien dat hoe meer we van harte geven, hoe rijker je wordt. Er is een oud rijmpje, geschreven door niemand minder dan John Bunyan. En ik moet het eigenlijk wel in het Engels zeggen. Het is heel simpel. Bunyan heeft eens een keer gezegd: There was a man. Some called him mad. The more he gave, the more he had. Er was een man. Sommigen noemden hem een dwaas. Maar hoe meer hij gaf, hoe meer dat hij had. En dat is door en door Bijbels. Als in de oud-testamentische profetie. De profeet in de naam van de Heere tegen het volk zegt, Malachi. God zegt tot u Israël, gij berooft me, gesteeld. En het volk zegt verbluft, waarin beroven we u? Wel, ge hebt mij niet de offers gebracht en de tiende gegeven. En dan zegt de Heere, breng tiende in het schathuis, opdat er spijze zij in mijn huis, en beproeft me dan daarin, zegt de Heere der Heerscharen, dat ik u dan niet zal opendoen de vensteren des hemels, en uw zegen zal afgieten, zodat er geen schuren genoeg zijn zullen. Indien van harte gegeven wordt voor God en zijn dienst, indien we een hart hebben wat liefde heeft tot de dienst van de Heere en tot het goed van de naaste, beproef de Heere daar dan maar in. Of hij niet de schuren van de hemel zal openen en in gunst op u neer zal zien. Het is niet te vergeefs om de Heere te zoeken, zegt Malachi in datzelfde hoofdstuk. Het is niet te vergeefs om God te dienen. Het is niet te vergeefs om in ootmoed en van harte gaven te offeren. Dan tenslotte, en daar moet ik heel kort over zijn, de verplichtingen van dit gebod in het licht van het eeuwige leven, van het geestelijke leven. Al deze dingen zijn gezegd al, de verboden en de geboden. Opdat wij zouden leren wat de heilige eisen van God zijn. Opdat wij verlost zouden worden van wat Calvijn al noemde, onze beestachtige liefde tot dit aardse en tot deze wereld. We mogen rijkdom en goed en geld ontvangen als een gave van God. Maar we worden geroepen om boven dit aardse uit te zien. Door van ons goed te kunnen geven. Maar ook door dat heil, die hemelse schat, het allermeest te zoeken. Leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Daarom wordt de wet van God gepredikt. Daarom wordt ook het achtste gebod met zijn verboden en met zijn geboden aan u en aan mij voorgehouden. Opdat wij zouden zien dat de grootste schat het eeuwige leven is. En opdat we niet op de vergankelijkheid van dit aardse en van de rijkdom zouden rusten. Want het gebod van God laat ons zien dat wij ook in het licht, ook met betrekking tot onze verkeerde liefde voor goed en geld, gierigheid, gebrek aan onderwerping aan de Here, gebrek aan vrijgevigheid, schuldig staan aan Gods heilige wet. Gods wet wil ontdekkend, doorbrekend werken, opdat we zouden zien hoe schuldig we staan, hoe tekort, hoe nameloos tekort ons leven is in het licht van de geboden en de verboden van God. Hebben we het gezien? Hebben we onze schuld beseft? Hebben we onze schuld beleden? Dan zien we ook dat we nu één nodig hebben die ook dit achtste gebod ten volle vervulde. Die tijdens zijn leven het nut, het eeuwig nut van zijn naaste meer lief had dan zijn eigen leven. Die voor zondaren, dieven, overtreders van het achtste gebod gestorven is. En die toen moest zeggen, wat ik niet geroofd heb, dat moet ik wedergeven. Als een dief is hij gestorven, terwijl hij nooit gestolen had. Wat ik nooit geroofd heb, dat moet ik wedergeven. Hij een dief geworden. Opdat mensen die schuldig staan in het licht van het achtste gebod, van zonde bevrijd kunnen worden. En het eeuwige leven deelachtig mogen worden. Zoeken we dat eeuwige leven. Zoekt u het. Met heel uw hart. Ik vrees dat ik tegen sommigen van u moet zeggen. Misschien knikt u wel instemmend. Maar uw leven spreekt er niet van. U bent zo geknocht aan uw werk, aan dit en aan dat. Alles in uw leven, alles in de dagen van de week en soms zelfs op zondag, soms zelfs in de kerk, is vervuld met geld en goed en de dingen van dit tijdelijke. U zoekt het eeuwige niet. Maar vergeet één ding niet, dat indien ge de lessen van dit achtste gebod niet hebt gehoord en ter harte nam. U mag rijker worden. Mag u beter gaan. Maar het eeuwige leven gaat u voorbij. Indien u zich niet bekeert. Indien u niet als verloren zondaar gaat zoeken, gaat roepen om dat eeuwige leven wat te vinden is in die ene. die nog zijn handen uitbreidt tot zondige mensen, zondige jongens, meisjes, ouderen. En zegt, zoek uw schatten bij mij. Zoek naar het eeuwige leven. Zoek naar een goed fundament waarop u leven, waarop u sterven kunt. Zoek naar een goed fundament en rust niet voordat u het weten mag. Met vastheid, met hoop, met vertrouwen. Mijn fundament ligt in de dingen die boven zijn. Bij de Heer, bij die koning, die op aarde gekomen is om zondaren zalig te maken. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we willen uw naam erkennen dat we vanavond uw woord mochten horen en mochten brengen. Nu weet het is in alle gebrek gebeurd. Maar u hebt ons veel praktische lessen vanuit uw woord voorgehouden. O God, dat we die lessen, ook die kleine lessen, niet verachten. Maar in het kleine leren getrouw te zijn. En uw geboden hoog mogen achten. En schuldig als we zijn, ook in het kleine. Naar u leren vluchten om vergeving. Om vernieuwing. Heren, wil u ons leren te leven. Uit uw volheid. Want wie uit uw volheid mag leven. Door genade is niet arm, maar rijk. Want de godzaligheid is een groot gewin met vergenoegen. Dat we dat eeuwige leven mogen zoeken. En dat het ook in ons leven zichtbaar mag worden. Dat wij dat eeuwige leven begeren. En dat dat eeuwige leven ons het hoogste goed geworden is. Wil u, o Heere, dat werken in ons leven. Dank dat u ons doorhielp. Dat u ons een stem gaf om te spreken. Wil u het woord verder zegenen. En wil u geven dat we ook deze week alles ontvangen mogen wat we nodig hebben. Bewaar ons voor de zonde. En leid ons in uw weg om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat is het 10e van 143. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.